Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op veler verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Welkom bij de Cybersecurity Booster. Die gaat over de evolutie van ransomware. Ik ga je meenemen naar 1989, het geboortejaar van ransomware. En we eindigen bij de geavanceerde ransomware, zoals dat dan nu eigenlijk dagelijks in het nieuws is. Naast mij zit Lars Kouwenberg.
Hey, leuk om er weer te zijn.
De co-host voor vandaag. Lars zal jullie vragen in de gaten houden. En als je vragen hebt, stel ze ook gewoon vooral aan Lars. Want het is vooral de bedoeling bij de Cybersecurity Booster om jou handvatten te geven om ook in je werk cybersecurity beter te kunnen inbrengen en beter beleid te maken op het gebied van cybersecurity. Nou, we gaan snel door naar het thema van vandaag. De evolutie van ransomware. We gaan ook iets nieuws doen, namelijk wij gaan verspringen naar een hoek van het scherm. Rechts onderin ga je ons zien. De stem nog even over de hoek, welke je het beste vindt. We hebben verschillende hoeken die we kunnen doen. We kunnen naar boven, naar onder, naar links, naar rechts. Maar nu gaan we even rechtsonder in de hoek. En we beginnen eigenlijk met een actueel rapport van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ja. Het Cybersecurity Beeld Nederland 2022.
Ik heb even de link gedeeld. Het is hier nu ook eronder staan.
Ja, en Lars, jij hebt dat gelezen, het Cybersecurity Beeld Nederland. Ja. Wat viel jou op?
Het grootste wat mij opviel is dat zij eigenlijk aangaven dat cyberattacks door staten, dus door landen, nu de norm zijn geworden en niet meer een uitzondering. Ja. Dat vind ik wel een interessante verschuiving dan ten opzichte van eerdere verslagen daarvan.
Ja, en het is nog steeds een alarmerend rapport. Ik zou zeggen, lees het vooral door. Waarin die scheefgroei tussen dreiging en weerbaarheid, ja, eigenlijk ook het risico op grotere ontwrichting vergroot. Er staan ook nog een aantal praktische handvatten in van hoe ransomware zich op dit moment ontwikkelt, maar ook wat beleidsaanknopingspunten zijn en ook waar het nog beter kan. Dus lees het rapport door en dan gaan wij snel door naar eigenlijk de definitie van ransomware. Want voordat we met de evolutie van ransomware beginnen, moeten we natuurlijk ook met de definitie beginnen van ransomware. En zo'n organisatie die heet Cyberveilig Nederland, daar wil ik je graag toe introduceren, die heeft een mooi whitepaper geschreven waarin heel duidelijk eigenlijk de definitie van ransomware staat. Die wordt nu gedeeld.
Gaat er ook bij, yes.
Lees even dat whitepaper, maar wie zou er nog, Patrick of misschien Fari Bors, zou je een definitie kunnen geven van ransomware? Zet het even in de chat, van wat betekent ransomware voor jou? Wat weten jullie nou wat ransomware is?
We hebben natuurlijk ook al de eerdere sessies gehad, dus misschien van de kijkers die al eerder zijn geweest hebben een klein voordeel.
Ja.
Kunnen ons daar wat over vertellen?
En Lars, ondertussen mag ik jou vragen, wat is jouw definitie van ransomware? Hoe zou jij het op dit moment definiëren?
Nou, ransomware is eigenlijk in mijn optiek een aanval op een IT-systeem. Waarbij je of toegang krijgt die niet geautoriseerd is, dat die je niet zou mogen hebben. Maar eigenlijk op een bepaalde manier IT-systemen comprimeert.
Ja, ja. Nou, dat komt aardig goed in de buurt. Dat is... het is eigenlijk een aanval op een IT-systeem waarbij data van een bedrijf versleuteld worden. En in ruil voor losgeld kan dan die data weer ontsleuteld worden. En we zullen vandaag eigenlijk in de evolutie van ransomware gaan duiken. Hier zie je een beetje een klassiek plaatje van de evolutie. Die volgens mij al een klein beetje verouderd is.
Zitten we allemaal op ons smartphone ook al.
Ja, ik zou zeggen, misschien kunnen we nog twee plaatjes verder maken dat er iemand een ransomware aanval krijgt. In ieder geval op zijn smartphone zit. En we gaan eigenlijk beginnen met de allereerste ransomware aanval. En daarvoor hebben we eerst een quiz.
Ja.
Lars, kun jij de quiz even toelichten?
Zeker. Want tegenwoordig gaan betalingen van ransomware vaak via cryptocurrencies, omdat dat voor anonieme betalingen heel erg vergemakkelijkt. Maar vroeger had je die niet. Dus ja, wat werd er dan gebruikt om betalingen te doen? We hebben eigenlijk verschillende opties. De quiz loopt nu. Het kan zijn dat je anonieme cadeaukaarten gebruikt. Het kan gewoon een bankoverschrijving zijn. Check uitschrijven. Geld naar een postbus sturen zou kunnen. Of middels een verzending van Western Union. Dus er stromen eerst antwoorden, stromen nu al binnen. En schroom vooral niet om lekker te antwoorden. We gaan zo ook onthullen wat dan de goede antwoorden zijn.
Ja, nou, en als jullie aan het antwoorden zijn, dan ga ik u graag meenemen naar de wondere wereld van de allereerste cyberaanval ter wereld in 1989. Dat was op een AIDS-conferentie. En op dat moment was er een meneer, en dan moet ik even opzoeken, die heette Jozef Pop. En die deelde daar 20 floppy disks uit, die waren geïnfecteerd met een ransomware virus. En als jij die floppy disk in jouw computer stak, ging die computer 60 keer heropstarten en uiteindelijk werd hij vergrendeld. Nou, meneer Jozef, die vroeg losgeld door, en die staat er ook bij als antwoord, uiteindelijk te vragen of jij geld wilde overmaken op precies zijn $189 naar een anonieme postbus. Het verhaal vertelt niet waar die postbus stond, maar volgens mij ergens in Amerika. En
uiteindelijk postbus stond in Panama trouwens.
Oh, postbus stond in Panama, ja. Excuus. een anonieme postbus in Panama. En nou ja, dat gebeurde dus, maar uiteindelijk bleek ook dat die ransomware was vrij makkelijk te ontsleutelen.
Ja.
Dus ik denk niet dat al die 20.000 geïnfecteerde floppy disks gebruikers, dat die dat hebben gedaan. In ieder geval was het, was het de allereerste ransomware aanval. En dat start eigenlijk een tijdperk in van verschillende type evolutie van ransomware aanvallen. En eigenlijk lange tijd zochten organisaties naar middelen om ransomware losgeld ook daadwerkelijk te verkrijgen. Om te zorgen dat je dat kon betalen. Nou, wat gebruikte men onder andere ook naast de postbus? Het zogenaamde cadeaukaartensysteem. Denk aan de HEMA cadeaukaart of een Adidas cadeaukaart. Maar wat was nou het nadeel natuurlijk van een anonieme cadeaukaart? Nou, het voordeel was dat die anoniem was, maar wat is nou het nadeel?
Ja, ja. De bedragen zijn relatief klein eigenlijk.
Ja. Wat is de grootste cadeaukaart die jij ooit hebt gehad?
Ja, die ik gehad heb, zal het niet eens zo hoog zijn. Maar van wat ik weet, de Bijenkorf kan wel €150 gaan volgens mij.
Ja.
Maar dat zijn ook niet de bedragen waarmee je nou
meteen heel rijk
cybermiljonair wordt.
Bovendien kan je dan als cyberaanvaller heel veel schoenen bij de Bijenkorf kopen. Ja. Die moet je dan ook weer gaan verkopen.
Of omruilen.
Of omruilen.
Terugbrengen bedoel ik.
Precies. Ja. Nou, daar jij ziet al meteen weer trucje. Ja. Maar in ieder geval, daar was dus in die jaren 90, maar ook begin jaren, eigenlijk jaren 0, gewoon een heel erge struggle van hoe kunnen wij nou cyberaanvallen die steeds geavanceerder werden, want cybersecurity was helemaal nog geen hot topic, hoe kunnen wij die nou monetizen, in geld omzetten?
Ja.
En die cadeaukaarten werden geprobeerd, het postbus, dat zijn dus even de twee goede antwoorden in de quiz, maar zullen vast andere manieren ook nog geprobeerd zijn. Tot er eigenlijk drie ontwikkelingen waren, en die wil ik eigenlijk met jullie graag doornemen, die ervoor zorgden dat er echt een revolutie kon ontstaan in ransomware.
Ja.
En dat dus ransomware ook echt daadwerkelijk as a service kon worden aangeboden. Ik loop eerst even die drie ontwikkelingen door. Dat zijn encryptie. Je moet natuurlijk een goede manier hebben om die data te encrypten. Niet zoals in die AIDS-conferentie,
ja,
dat uiteindelijk dat toch eigenlijk heel makkelijk weer te decrypten was. Want dan kan je wel dreigen, maar dan is de oplossing ook nabij. Nou, daar zijn in de, met name de jaren 10 enorme ontwikkelingen in hebben daarin plaatsgevonden. Je wil een vorm hebben om anoniem met elkaar te communiceren.
Ja.
Hè, want als jij communiceert, je wilt natuurlijk wel een sleutel teruggeven. Dus je moet een vorm van communicatie hebben. Dat moet natuurlijk wel anoniem, want je wilt natuurlijk niet gepakt kunnen worden.
Ja.
En je wil natuurlijk, en dat is eigenlijk de belangrijkste, je wil natuurlijk dat die betaling niet te traceren is. En daar is natuurlijk in de jaren 10 de crypto-revolutie ontstaan, waardoor ook met de enorme waardevermeerdering van die cryptocurrencies het makkelijker werd om grote sommen geld daar naartoe over te maken. Even simpel gezegd, toen de bitcoin nog 1 eurocent waard was, ja, moest je bij de spreken het hele bitcoin systeem gaan overmaken.
Mm.
En dat had nog niet genoeg liquiditeit om dat te doen. Dus dat eigenlijk zie je met de stijging van de cryptocurrency, dat ook ransomware toenam. En dan kan je drie eigenlijk generaties van ransomware as a service onderscheiden. En wat is nou as a service? As a service wil eigenlijk zeggen dat je de productie van de ransomware, dus de productie van de daadwerkelijke aanval en de encryptie, eigenlijk los van de software die encrypt, eigenlijk loszet van degene die die aanval nou specifiek uitvoert, die bij wijze van spreken gewoon naar een bedrijf toe gaat en een USB-stickje ergens in propt of een phishing mail stuurt naar een bedrijf. En daardoor konden eigenlijk aanvallers tegen lage kosten gewoon eigenlijk een ransomware aanval uitvoeren, die dan door een centrale organisatie werd ontwikkeld en de buit werd natuurlijk gedeeld. Nou, daar werd vanaf ongeveer 2016 mee geëxperimenteerd. In de begintijden was dat echt testen. Beperkte kennis was er ook, vooral bij de partners die dan die ransomware as a service moesten uitvoeren. Ja. Waardoor er ook vaak geen sleutel was. Dus ja, dan had je er ook niet zoveel aan. Dat was echt nog een tijd waarin dat model werd ontwikkeld.
Dan bleef alles echt encrypted.
Dat precies. Ja. En je ziet ook, dit geval is denk ik voor de kijkers van INW interessant. De drinkwatersector in Amerika, de regio Lansing, kreeg een cyberaanval van $25.000. Een ransomware aanval met $25.000 losgeld, die ook werd betaald. Nou, en bij de huidige maatstaven is $25.000 losgeld nog relatief beperkt.
Ja.
Overigens bedroeg de uiteindelijke schade veel meer. Mm-hmm. Daar gaan we het over een uurtje over hebben in de volgende booster die om 12 uur start. Dus als je daar meer over wil weten, blijf even hangen. Dus enkele duizenden dollars. Dit was dan even een uitschieter naar boven. Nou, vervolgens kwam er een tweede generatie ransomware as a service voorbij. Daar gaan we het zo over hebben, maar ga eerst naar een filmpje. In de webinarversie van de Cybersecurity Booster wordt nu een video getoond. Wil je deze video ook zien, ga naar cybersecuritybooster.nl en bekijk de webinarversie. Goed, deze meneer was duidelijk niet blij met ransomware aanval op ziekenhuizen.
En terecht.
Terecht in de tweede generatie ransomware as a service. Die aanvallen op publieke instellingen markeerden ook wel een turning point. Ik zet even in het Engels een draaipunt, een kantelpunt. In het beleid eigenlijk van de ransomware gangs, bendes die zich steeds verder gingen vormen. Ze kwamen er eigenlijk achter dat als zij grotere kansen wilden hebben op het verkrijgen van losgeld, dat ze beter iets konden doen aan branding. Dus op dat moment, je ziet hier natuurlijk grote verontwaardigingen in dit filmpje over dat een ziekenhuis is aangevallen. Nou, daar is enige terughoudendheid mee geweest naar aanleiding van die publieke verontwaardiging. Want dat was ook helemaal niet in het voordeel van de ransomware aanvallers. Die wilden natuurlijk gewoon een beetje onder de radar blijven het liefst en gewoon veel geld innen. Vandaar dat ze ook bijvoorbeeld aan branding gingen doen. En dat hebben in de allereerste booster ook toegelicht. Dat sommige ransomware gangs zelfs geld gingen geven aan goede doelen. Om eigenlijk een beetje goede branding te creëren. En een wit voetje te halen. Van nou weet je, natuurlijk moeten we een aantal tienduizenden dollars betalen. Of euro's.
Maar
een deel gaat naar mijn lokale charity eigenlijk. Dat was het systeem. En tegelijkertijd dus met de branding kwam ook de klantenservice opkomst. Dus eigenlijk het hele betaalproces, de customer journey zou je dat nu noemen in legale termen, werd ook vergroot, vergemakkelijkt. Klantenservice die ook makkelijker maakte om jouw sleutel te verkrijgen als je daadwerkelijk losgeld had betaald. Als er iets niet lukt, jou ook hielp om die sleutel dan daadwerkelijk in te zetten. Om maar ervoor te zorgen dat die business eigenlijk, dat businessmodel, dat zo goed mogelijk dan ging lopen. Nu, op dit moment, zitten we in de derde generatie ransomware as a service. En daar gaan we ook eerst even naar een filmpje kijken. Nou, wij vonden dit best grappig dat er even een foutje werd gemaakt in de URL van het afpaarsysteem. Maar wat je hier ziet, Lars, is dat er nu verschillende manieren worden gebruikt om druk te zetten op bedrijven. Laten we zeggen dat in die tweede generatie ransomware as a service bedrijven we een groot deel van de bedrijven wel wakker is geschud. Hè? Ook de bedrijven waar jij waarschijnlijk, organisaties waar jij waarschijnlijk mee te maken hebt als beleidsambtenaar of als professional in het vak. Dus dat die bedrijven inderdaad een goede backup hebben neergezet. Laat zeggen, de eerste stap die je zou moeten zetten voor ransomware, een soort van no-brainer. Zorg dat je een offline backup hebt van je systemen, zodat je snel weer aan de slag kan. Wat criminelen nu doen, is eigenlijk anticiperen op die stap. Hè? Anticiperen op het feit dat steeds meer organisaties een goede backup hebben. En heel specifiek gaan kijken, oké, maar welke informatie gaan wij nou encrypten? En welke informatie moet je voor betalen om te decrypten? Gaan ook kijken van, is dat nou toevallig ook, zijn dat nou misschien wel gevoelige bedrijfsgegevens? En als dat gevoelige bedrijfsgegevens zijn, dan gaan in de derde generatie ransomware as a service ook criminelen actief medewerkers, soms ook journalisten, onder druk zetten, te dreigen van, hey, weet wel dat als jij dus nu niet betaalt, dan heb je misschien wel een backup. Dan gaan wij wel die bedrijfsgegevens op straat zetten. En dat is niet goed voor jouw bedrijf en ook niet goed voor je reputatie. Er wordt dan eigenlijk ingespeeld op die angst die je in het eerste filmpje eigenlijk tegenkwam. Dus eigenlijk wat je hier ziet is het kat-en-muisspel. Waar eigenlijk de standaard reactie is, ga een backup organiseren.
Ja, dat is al stap 1 eigenlijk.
Dat is een hele goede stap 1.
Dat al niet.
En dat, heel veel bedrijven hebben dat ook niet. Maar
nog steeds niet,
maar heel veel bedrijven ook wel. En die moeten nu gaan nadenken over dit soort situaties. Ja. Hoe ga ik ermee om als hackers, journalisten dreigen te benaderen? Zoals recent bijvoorbeeld bij Uber was er een hacker. Die heeft journalisten benaderd om te zeggen van, ik heb een deel van de Uber data in mijn handen. Ik dreig er nog meer van bekend te maken. En dat is niet zozeer dat je het kwijt bent, maar meer dat het bekend wordt gemaakt.
Ja.
Nou, de vraag is natuurlijk, wat zou de vierde generatie worden, ransomware as a service? Misschien gaan we hier weer iets op vinden. Dan gaat er weer een vervolgstap komen vanuit de criminelen. Nou, wat je ook ziet is dat het model van specifiek bedrijven benaderen, uitzoeken, die een grote betalingsbereidheid hebben, ook veel misschien cash hebben om te kunnen betalen, dat heeft gezorgd tot een enorme toename. Kijk maar even naar deze grafiek. Het aantal betalingen en de totale de gemiddelde betaling per ransomware aanval. En je ziet eigenlijk dat de gemiddelde betaling nog lager is dan de medium betaling, dus de gemiddelde betaling hoger is, excuus, dan de middelste betaling.
Mediaan.
De mediaan. En dat komt dus ook omdat er dus dan veel ook nog een paar betalingen zijn die heel hoog zijn, die dat gemiddelde omhoog trekken.
Ja.
Je ziet dat het bijzonder succesvol is. Echt die derde generatie ransomware as a service. En je moet dat ook echt zien als een verdere stap in die evolutie van ransomware. Dus het dilemma is steeds meer natuurlijk voor private organisaties of individuele organisaties, kunnen ook publieke organisaties zijn van, gaan we wel of niet betalen? Gaan we snel betalen of niet betalen? En alsnog die data gelekt zien.
Ja.
Lars, als jij hier naar kijkt, wat denk je dat er nu door veel organisaties heen gaat als zij met een cyberaanval te maken hebben?
Ja, de eerste dat er door je heen gaat is natuurlijk van, welke data hebben ze toegang tot gekregen? Ze gaat eerst inventariseren van, oké, ze hebben onze systemen hebben ze geencrypt, maar waar hebben ze ook daadwerkelijk allemaal bijgekund? En als dat inderdaad bijvoorbeeld bestanden zijn die voor jouw bedrijf heel belangrijk zijn, dat die geheim blijven, of voor jouw businessmodel, of voor om andere redenen, wat dan ook. Misschien heb je veel klantgegevens opgeslagen met burgerservice nummers, weet ik veel wat allemaal, waarvan je echt niet wil dat het op straat komt. Dan denk ik dat je als bedrijf toch wel zo'n betaling wat sneller zou overwegen.
Ja, precies. Nou, en we hebben natuurlijk gezien in eerdere uitzendingen van de Cybersecurity Booster, waar we zo naar zullen verwijzen, dat natuurlijk uiteindelijk een betaling natuurlijk niet goed is voor de maatschappij, hè?
Nee.
Want zoals je natuurlijk in de vorige slide nog zag, dat betekent ook dat nu de cybercriminelen natuurlijk steeds meer funding hebben om ook daadwerkelijk een volgende aanval weer te kunnen doen. Dus je versterkt het criminele businessmodel. En bovendien is het ook nog eens zo dat ransomware gangs, een beetje, ik heb het hier zo opgeschreven, als politieke partijen zijn in Nederland. In de zin van vormen zich steeds nieuwe bendes met nieuwe leden. En leden stappen ook makkelijk over naar andere bendes. Dus je weet ook niet zeker of die data die dan gepakt is, of die op de plek blijft die jij wil. Dus je kan een afspraak maken met een individuele bende of een bendelid van oké, ik betaal jou nu en die data blijft daar. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat ook het geval is.
Nee.
Je bent er in die zin niet zeker van dat die bendes...
Het is altijd een beetje knagen in je achterhoofd.
Ja, dus daar moeten we ook mee zien te dealen. En een rol daarvoor in is ook weggelegd, gek genoeg, voor de autoriteit persoonsgegevens. Want als dit, de angst om reputatieschade te leiden, de angst om een hoge boete te krijgen van de autoriteit persoonsgegevens ertoe leidt dat jij misschien die data niet gaat delen, of niet gaat, dat je dus gaat betalen om te zorgen dat die data niet verspreid wordt. Dan moet misschien ook de autoriteit persoonsgegevens hier een opvatting over gaan hebben. Hè? Want als de autoriteit persoonsgegevens echt indirect ervoor zorgt dat we meer ransomware betalingen gaan doen, dan is dat denk ik geen goede zaak.
Dat denk ik ook niet, nee.
Goed, gaan we richting een samenvatting van deze booster. Wat hebben we nou gedaan en wat is nou de relevantie voor jou? We hebben gekeken naar de ontwikkeling van ransomware vanaf 1989 tot nu. En gezien dat in eerste instantie echt de betaalmethode een enorme barrière was. Herinner je de betaling in de postbus in Panama, maar ook de cadeaukaarten die werden gebruikt. En toen ontstond er zoiets moois als blockchain in de jaren 10 en bitcoin en alle andere verwante cryptocurrency. En die maakte eigenlijk dat die betaling veel makkelijker werd. Ransomware blijft dus een kat-en-muisspel. Ook nu ransomware as a service een werkend businessmodel is geworden voor cybercriminelen. Het dilemma bij ransomware betalingen wordt steeds heviger. Want je kan niet zomaar zeggen van ik heb een backup, dus ik heb het opgelost. Dat is heel belangrijk. Dus het betekent dus ook dat de kennis over wat je nou moet doen tegen die ransomware aanvallen ook heel snel verouderd. Want misschien hebben wij 5 jaar geleden hadden wij een prima booster kunnen maken met zeggen van ja, er is gewoon 1 gouden regel met ransomware, een backup. En dat het nu eigenlijk niet meer het geval is. En dat betekent dus ook dat de beleidsvraag is van hoe krijg je die informatie over wat je nou moet doen tegen ransomware aanvallen op de juiste plek. Ervan uitgaan dat het niet elke organisatie dit allemaal bij kan houden. Dus hoe doe je dat dan? Nou, en daar zijn een aantal handvatten voor in eerdere boosters waar we je graag naartoe verwijzen. Die delen we nu ook even hier onder je scherm. Kijk bijvoorbeeld naar de booster nummer 3 over verzekeren. Een verzekeraar kan die informatie delen aan een verzekerde. Dus dat is in ieder geval een handvat om die snel veranderende informatie te delen. Kan ook schade gaan uitkeren. Ook bijvoorbeeld aansprakelijkheidsschade. De risk pool is een alternatief voor verzekeren. Heel interessant voor bedrijven die op elkaar lijken, zoals in de drinkwatersector of allerlei andere sectoren. En kijk ook even naar booster nummer 5 over reputatieschade. Want als dat een grote drijver voor organisaties is om toch maar te betalen uit angst voor reputatieschade, dan zou je die booster 5 eens even moeten bekijken. Want daar staat eigenlijk in dat die reputatieschade vaak wel meevalt. Dus als bedrijven daar minder bang voor zijn, zullen ze misschien minder snel betalen als er wordt gedreigd om data bekend te maken. Dat zijn even de 4 punten. De ontwikkeling van ransomware, kat-en-muisspel, dilemma, maar ook de beleidshandvatten die ook in eerdere boosters weer te kijken zijn. Ik kijk even naar mijn scherm of er nog vragen of opmerkingen zijn. Dan nodig ik... We hebben nog wel een definitie van ransomware die hartstikke goed is. Een toegangcode op je systemen die verborgen is. En dan nodig ik je graag uit om over een half uurtje weer bij ons te zijn voor booster nummer 12 om 12 uur. En voor nu een prettige dag en hopelijk tot over een half uurtje.